Matteüs 11. En dan gaan we even oppikken om te zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dat is belangrijk. Matteüs 11. Daar hebben we geregeld eerst gekeken, maar dat doen we ook nu weer. Want dit is een heel belangrijk onderwerp. Het is altijd, als we de Bijbel open doen, wordt het belangrijk. Is het belangrijk? En we lezen van vers 25. Ik ga dat niet direct zo lezen weer met u, maar ik ga u erop wijzen, want we hebben dit verschillende keren gelezen nu. En, maar de Heer Jezus die dankt hier wel de Vader. En die dankt dat het verborgen is aan de wijze en de verstandige. En dat zet ons ineens op de juiste plaats, dat het aan de kinderkens geopenbaard is. Dus dat betekent, kinderkens die nemen het zo aan. Daarom is het ook zo belangrijk dat we die kindertjes direct het goede woord geven. Dat ze dat woord hebben zonder dat er iets anders bij komt. En dat is ook het welbehagen van de Vader. En dat de Vader en de Zoon die wil de Vader openbaren. Zo, het gaat er hier allemaal over dat de Heer Jezus is gekomen en dat hij het werk aan Golgotha volbracht heeft, dat we daar niks aan toe hoeven te voegen. En dan in vers 28 dit woord komt, dat is altijd de moeite om voortdurend, in 1 Petrus 2 lezen we dat, altijd komende. Het is niet een kwestie van, ik ben gekomen, nu is alles. Nee, er is altijd een komen. En dat zullen we ook geregeld zien als we door de morgen heen gaan. En dan heb je moeite, lasten. Komt. En hij zal rust geven. Prachtig, hè? Kan weer verder. Nou, neem mijn juk op u. En dan die drie woordjes. Leert van mij. Leert van mij. Nou, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, zegt hij. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Gaan we verder weer naar Colossense. Dus ik hou even deze volgorde aan. En dan gaan we straks weer terug. Het boek van Colossense is zo rijk, hè. Eigenlijk moesten we daar van begin tot einde dan weer doorheen gaan. We moesten gewoon een dag voor nemen eigenlijk, hè. Colossense 3. Indien of sinds gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Het is boven zijn. Waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Daar word je niet blij van, de dingen die op de aarde zijn. Maar dingen die boven zijn wel. Dat is een voortdurende rijkdom. En dan staat er hier, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Ik wil eventjes iets laten zien en dat is, eigenlijk lijkt dat buiten de boodschap om te gaan, maar dat doet het niet. En dat is in Johannes 6. In Johannes 6, ik ga dat niet lezen want u kent dat, dat is die wonderbare spijziging wanneer de Heer Jezus, die menigte is er. En dan komt de Heer Jezus, die komt naar de discipelen toe, zegt ze hebben honger, joh. En die zegt, ja, ze kunnen beter naar huis gaan. Dat is het eerste dat ze zeggen natuurlijk, hè. En dus, laat ze maar weggaan, dan zijn wij er vanaf. Dan hebben we die moeite niet, hè. Dat is het eerste. Ja, ja, maar dat kan toch ook. Maar ja, hoe gaan wij het doen? Nou, er komen wel direct een hoop moeilijkheden tegen, want hoe ga jij meer dan, in ieder geval, 5000 mensen te eten geven? Nou, kun je niet. Je moet gewoon zien wat je wel en niet kunt. Wat wel en niet de bedoeling is van het leven. Zo, waarschijnlijk toch, denk ik, een 20.000 mensen, maar dan was er 1000 geweest waren, ze hadden niet genoeg. Dus dan gaan ze rekenen, hoeveel zou het ons nemen? om die mensen te eten te geven. Ach, Rick. Ja, nee, dat gaat toch echt niet. Zo is die mens bezig. En waar die eigenlijk dan toch op terecht komt, is dit. Het is een onmogelijke zaak. Nou, dat wist de Heer natuurlijk al lang, dat het onmogelijk was, hè. Zelfs toen hij naar jou toe kwam, toen wist hij dat het een onmogelijke zaak was, hè. De Heer kwam beslist niet naar je toe en zegt, nou, daar heb ik een makkie. Nee, de Heer is begonnen met een onmogelijke zaak. En de Heer zegt, nou, dan gaan we dat zo doen. Dus je ziet, die mens die heeft, die kon niks eigenlijk brengen. Als het erop, dus God die doet het vermenigvuldigen. De mens is alleen maar een kanaal waar iets door kan stromen. Maar de mens die kan zelf niks doen. Dat is allemaal God die dat brengt. En als je dat ziet, wat rust, hè. Als God iets door mij wil doen en God doet dat, dan is dat mooi. Doet hij het niet, dan is het niet gedaan. Maar ben ik het zelf aan het doen als het ware, of probeer ik het zelf te doen? Wat een energie, hè. Oké. Dat komt niet helemaal over. Laat ons even denken aan de schepping. Heb je enig idee wat het zou nemen om iets te scheppen? Iets te maken uit niets. Nou, sommigen van jullie zijn heel handig en die kunnen dit of dat maken. Maar dan heb je materiaal. En dan kost het nog energie. Maar nu hebben we niets. En nu ga je iets maken. Hoeveel energie neemt dat? We gaan naar degene die ontzettend veel over deze dingen heeft zitten denken. Want die heeft jaren op het water gezeten en heeft niks aan het denken, geloof ik. He? Barry, hoeveel neemt het om iets te maken uit niets? Oneindig veel. Dat is ook een antwoord, hè. Oneindig veel. Maar het is wel waar. Oneindig veel. Dan zijn we precies bij het antwoord, hè. Oneindig veel. Dat neemt oneindig veel. En dat hebben jij en ik niet. En dan moet je even verder nadenken. Hoeveel het genomen heeft voor de Heer om die hemel en aarde te schapen. En alles wat daarin is. En Mariska, hoe lang heeft het een dag genomen? 6 dagen. 6 dagen. Maar weet je wat hij toen deed? Toen rust niet. Want het werk was klaar. Niet omdat hij moe was. Maar het werk was klaar. Daarom rust niet. Dan moet je even verder gaan denken. 6 dagen. Dat is kort, hè. Dat is toch wel kort. En hoe lang neemt het de Heer om jou en mij te krijgen wat hij ons hebben wil? Hoe lang? Een leven lang. Een leven lang is God aan het werk. Je kent dat versje. He's still working on me to make me what I ought to be. Dan komt het versje God dat hij mij maakt het hele al. In 6 dagen. And he's still working on me. Hij is nog steeds aan het werk met mij. Ongelooflijk, hè? Dat zo lang moet duren. Dan zie je wel het oneindige hiervan, hè? Het oneindige. Dat God, die kan alleen maar door ons werken. Maar als wij het moeten doen, dan duurt het wel even, hè? Dan duurt het wel even. Zo, de bedoeling hiervan is, krijgen we een goed zicht op God. Dat is heel belangrijk. Want vertrouwen we deze God? Is het waarlijk waar wat hij ons vertelt? We lezen hier dingen die we niet kunnen begrijpen. Die kunnen we niet vatten. Dat proberen we. En ik weet niet hoe vaak ik mij zou zeggen, ik begrijp het niet. Dat is ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je het aanneemt. Niet begrijpen. Nou, nu hebben we net hier iets gelezen. Ik liet u even hier zien in Johannes. En dan kun je er zelf wat tijd aan besteden. En zien hoe dat die mensen zelf niks konden brengen. Maar ik ga nog even terug in gedachten naar Colossense 3. En daar hebben we dat eenvoudige gezegde daar. Gij zijt. Wat niemand wil. Dat is duidelijk. Gij zijt gestorven. En daar zijn we nog niet helemaal uit, hè? Moet ik je zo vertellen? God is er wel uit. Jij bent er misschien nog niet uit, maar God is er wel uit. We gaan dat een beetje nader bekijken nog. En daarom gaan we naar Romeinen het zesde hoofdstuk. En misschien ga ik eerst even vers lezen met u uit hoofdstuk 12. Maar dat is nog even zo goed Romeinen. Zo, ik sla even Romeinen op. En dan even het twaalfde hoofdstuk. En dan lezen we daar een paar versen uit. En hier is Paulus. Die is dus druk met vertellen wat de bedoeling is van God voor ons leven. Ik bid u dan, broeders, zusters, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Hier ben je bij een offer voor God. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, uw denken. Dus verandert je denken. Hè? Opdat gij moogt beproeven, of bekennen, welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God aan ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Oké, zo dus, wordt niet gelijkvormig aan de wereld, dat is eenvoudig, of is het? In hoeverre worden wij beïnvloed door de wereld? Veel verder dan wij denken. Veel meer. We zijn erdoor omvangen, we leven erin. En er zijn allerlei veranderingen die voortdurend plaats hebben. En hebben die invloed op ons? Ja. Hoe gaan we daarmee om? Want daar gaat het om. En dan lezen we hier, wordt veranderd. Vernieuwing van uw denken. Een vernieuwing van het denken. Zeg, laat ik het even gewoon vragen, zo, dat is misschien makkelijker. Denk je dat dat nodig is? Een vernieuwing van je denken? Of vind je dat je aardig goed denkt? Ja, dus je moet bij die dingen gewoon stil gaan staan en zeggen, hoe zit dat eigenlijk, hè? Hoe denk je? Nou, soms kan je gewoon vastlopen in je denken, hè. Je moet ook wel eens gewoon vast daarin gaan lopen. Dan zie je, vast als een muur. Hé, jongens, het gaat niet goed hier zo. Nou, en dan kijk je waar het naartoe gaat. Waar gaat het hier naartoe? En dat je mag zien, kennen, beproeven, welke de goede, welbehagelijke wil en de volmaakte wil van God is. Nou, dan gaan we daar even stoppen en dan gaan we denken eraan. Zou het goed zijn om de volmaakte wil van God te kennen? Er komt eigenlijk weer een direct natuurlijk een vraag bij. Wil je de wil van God doen? Niet alleen wil je hem weten. Iedereen wil hem wel weten. Daar is de mens nieuwsgierig genoeg voor. Zodat op zichzelf wel. Maar het gaat er natuurlijk om, wil je hem doen? Ja, als je het nu wist, dan zou je kunnen besluiten of dat je het wel of niet kon doen. Of wilde doen. Maar zo ligt het niet. God die laat zijn wil alleen maar zien aan degene die hem doen willen. Johannes 7, vers 17. Dus, mijn gedachte is eerst, ja, wil ik de wil van God doen? Werkelijk. Dan moet je diep over nadenken en zeggen, wat het ook zij, ik ga de wil van God doen. Wat het ook kost, ik ga de wil van God doen. Ik wil niks anders dan de wil van God doen. Is daar je gedachte op gezet? Want daar hebben we over gelezen natuurlijk, hè? Bedenk de dingen die boven zijn. Dan komt deze vraag naar voren. En dat is dit. Denk je dat de wil van God goed is? Wat denk je? Is de wil van God goed? Dan de volgende vraag erbij. Is de wil van God goed voor jou? Zou dat werkelijk het beste zijn voor jou? De wil van God voor je leven. Nou, dan komen we dus op het volgende. We gaan dus iedere keer een stap verder. Dan komen we dus op het volgende. Kunnen we God werkelijk vertrouwen daarin? Hè? Want ik kan wel zeggen, ja, ik wil de wil van de Heer doen. Nou, dat is mooi. Maar kan ik de Heer vertrouwen dat het allemaal werkelijk goed gaat gaan? He, want daar gaat het toch over. He, je wilt toch alles goed op een rijtje krijgen? En weet je waar je dan achterkomt? Dat is het eigenaardige van het hele geval. Dan wanneer je dit allemaal zegt, ja, ik wil de wil van God doen. En ik ga de Heer volgen. En je zegt dat tegen de Heer zo, de Heer die neemt dat aan. Want de Heer die neemt je serieus. De Heer die neemt je veel serieuzer dan hij zelf wilt. En wanneer hij iets zegt tegen de Heer, dan neemt hij dat ook op. Ja, je zou zeggen, waarom lach je? Maar ik lach eigenlijk een beetje, want er zijn allerlei combinaties soms, hè. En vanmorgen hebben we een van die combinaties als ik dit vertel. Dit was heel in het begin van misschien wel, nou nog niet, geen 30 jaar geleden, maar toch bijna 30 jaar geleden. Dat ik tegen de Heer zei, Heer, ik wil uw wil doen. Dat had ik al gezegd voor die tijd, maar toen kwam er iets anders bij. Ik zeg, maar als u mij wilt gebruiken, dan moet u wel mij het niet laten zien, want dan zal ik wel in hoogmoed leven. Zo gauw als je dus ziet dat de Heer iets met je doet, nou, dan gaat jouw man, die gaat wel eventjes omhoog komen. Kijk eens, hè. Dus ik zeg, u moet het wel voor mij verbergen als u iets met mij doet. Nou, dat heeft hij ook meestal wel gedaan. Hij heeft meestal wel ergens gezet wat goed verborgen was. Dat hij ook iets meer kon doen was. Zo, ik moest er eigenlijk zelf wel eens een beetje op lachen soms. Hè. Maar, dus wanneer je vraagt. En je geeft dit over aan de Heer. Dan is het net of alles andersom gaat. En dan zeg je, Heer, neem u mijn leven maar. Want ik maak er een puinhoop van. En dan is het net of dat de Heer nog, ik ga zeggen net alsof, maar net alsof de Heer er een nog grotere puinhoop van maakt. Volg je me? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Want dat moeten we natuurlijk wel even bekijken, want het gebeurt wel. Dat iedere keer als wanneer je overgeeft aan de Heer, is er een beproeving. Is het werkelijk waar? Wil je je werkelijk aan mij overgeven? Dan ga ik het dus even uitvinden. Nou, eigenlijk is dat ons helemaal niet vreemd in het gewone leven. De meeste van jullie zijn gekomen in een auto. Wat is er aan die auto? Die is getest. Die is getest, in ieder geval dat moet hij zijn. En je trekker gekocht? Die moet getest zijn. En het geeft niet hoe klein ding het is, maar alles moet getest zijn. Alles wordt beproefd of dat het goed is wat het aangeeft in ieder geval. Dus, Als ik iets aan de Heer overgeef, is het daadwerkelijk waar? Moet dat dan niet beproefd worden? Ja, natuurlijk wel. Wordt het niet van de Heer Jezus gezegd in het Hebreeën, het 5e hoofdstuk, dat hij werd door lijden werd die gehoorzaamheid geleerd. Door lijden. Zie? Dus er zijn dingen die wij moeten leren daardoor. Nou, nu gaan we vanmorgen dan deze les weer terug oppakken waar we mee begonnen zijn. En dat neemt best eventjes. We gaan terug naar het 6e hoofdstuk van Romeinen. Daarin. En dan hebben we daar iets gezien. We hebben dus gelezen in Colossenzen. Dat ik ben gestorven. En dan kom je ineens achter. En dan zeg je. Ja, maar hoe kan dat dan? Zie? Waar we op vast komen te zitten. Is. Wij kunnen iets niet begrijpen. Wanneer iemand wederom geboren is, die weet, die heeft nieuw leven. En als hij dan vraagt, heb je nieuw leven gehad van de Heer? Jazeker! Ik denk toch dat ik vanmorgen dat persoonlijk zou vragen en ik zou zeggen, heb jij nieuw leven gehad van de Heer? Zeker! Ja, zeker! En als ik zeg, en als ik hier nog niet mee bezig geweest was, ik had tegen je gezegd, ben je gestorven? Je wat? Is dat waar of niet? En nu hebben we vorige week hebben we een tekst gelezen, kan je die nog herinneren? Ja, hij zegt, je hebt zoveel teksten gelezen, maar er was er eentje die toch wel, die heb je zelf gelezen. Weet je nog welke dat was?
Laat twee.
1 Korinthe 15 vers 36. Weet je ook nog hoe die begon?
Dwaas.
Gij dwaas. Kijk er nog maar even naar, want er is eentje om goed te herinneren. Huh? 1 Korinthe 15. Die heb je voor jezelf gelezen, hè? Want het is natuurlijk wel God die daar tot je spreekt. En wat staat er? Gij dwaas. Hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. Nou, zo zit toch de hele natuur in elkaar. En wij accepteren alles dat rondomheen is. Dat accepteren we dat het zo is. We hebben de voorbeelden overal om ons heen. En we lopen er heel nog al voorbij. En zeggen, ja, dat heeft niks met mij te maken. Zeggen we dat wel niet, maar dat bedoelen we wel. Hè? We zeggen, een hoop dingen die we niet zeggen, bedoelen we wel. Hè? Dus je hebt het nieuwe leven. Maar je zegt, ben je gestorven? Nee, nog niet hoor, dan moet je eens kijken. Ja, maar wat zegt het hier? Waar zijn we mee bezig? Geloven we hierin wat God zegt? Of zeg je, ja, dat is maar echt te veel. Nou, dat kan. Maar we gaan het toch lezen. Oké, dan gaan we terug naar Romeinen 6 en dan gaan we gewoon lezen. En ik was, terwijl u dat opslaat, ik was gisteren aan het denken aan de rijkdommen van God. Al de rijkdommen van God. En weet je wat zo mooi is van iemand die rijk is? Die wil graag delen. Ik ben heel rijk en ik wil heel graag delen. Ja, ik ben net als Petrus. Die zei, goud en zilver heb ik niet. Maar hetgeen dat ik heb, dat wil ik graag delen. De armste mensen zijn degene die niet kunnen delen. Het maakt niet uit of dat ze, weet ik hoeveel, op de bank hebben staan. Maar als ze niet kunnen delen, dan zijn het de armste mensen. Ik heb mensen gekend die ook in mijn familie zelfs, die best veel poen hadden. Maar ze zijn arm. Ze kunnen niet delen of ze leven voor zichzelf. Dat is arm. Dat is ontzettend arm. Huh? De meer dat je weggeeft, de meer dat je hebt. Dat is de weg van God. Ja. Oké, we gaan lezen. We gaan maar bij het begin lezen. Want je weet uit hoofdstuk 5 komt die overvloed van genade. Dus dat moet je wel even bedenken natuurlijk. Dat we zitten in de overvloed van genade. Maar een beker vloeit over. Ja, als je beker overvloeit, ja, dan gaat het vanzelf wel overal naartoe. Hè? En dan ben je al aan het delen. Dan hoef je nog niks te doen verder. En dan zegt hij je dus, die overvloed van genade, die lijkt nu weer of dat je zomaar kunt gaan zondigen. En ja, dan krijg je meer genade. Nou ja, dan hebben we het natuurlijk niet erg begrepen. Dus we gaan gewoon verder. En dan lezen we, wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Ja, dat is een domme vraag natuurlijk. Dat zijn verder. Wij die daar zondigen... Gewat? Nee, dat wordt weer. Gestorven zijn. Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Kan niet meer, hè? Dat kan niet meer. Oké. Okay. Of weet gij niet. Weer die vraag, hè? Of weet gij niet. Dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn zoon gedoopt zijn. In zijn dood gedoopt zijn. In zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven. Wie heeft dat begraven gedaan? Wie heeft dat begraven gedaan? Met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs. Je geeft hij een gelijkenis dus. Gelijk aan. Maar even goed nadenken. Want we denken aan het evangelie van de heerlijkheid van God. Het evangelie. En het evangelie is het sterven. En het begraven en het opstaan van de Heer Jezus Christus. Sterven, begraven en opstaan. Dat is het evangelie. Zo, we zijn hier direct verbonden met dat evangelie. Huh? Zo, door de doop, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. Kijk hoe het gaat verder. Tot de heerlijkheid van de Vader. Zie, misschien zijn we vergeten dat het is tot de heerlijkheid van God dat deze dingen gebeuren. Dat er opstaan. Ja, maar hoe kun je opstaan? Wanneer kun je opstaan? Leef je in het opstandingsleven? Niet alleen met Pasen, maar de rest van het jaar. Hoe kun je opstaan? Wanneer sta je op? Als je gestorven bent, dan sta je niet op. He? Hoe kun je een opgewekt leven hebben als je gestorven bent? He? En wat leer je dan hier zo? Kijk, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Zie je? Nou, voordat we verder gaan, moeten we toch eerst even dit bedenken. Wie heeft dit allemaal zo uitgewerkt? Wie heeft dit allemaal zo gedaan? Hebben jullie dat uitgevonden? Zit het in deze hoek? Hebben jullie wat uitgevonden? Of niet? Wie heeft het dan gedaan? Waar komt dit vandaan? Waar komt het vandaan? Is het zomaar uit de lucht komen vallen? Op een regenachtige dag? Wie heeft dit geschreven? Van wie is dit gegeven? Geloof je dat dit het woord van God is? Ja, ja. Ja, mijn hoofd zegt van wel. Maar mijn hart. Mijn hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Het gaat over het hart, hè? En nu geeft God ons iets. Want dit is een geweldige gave. Oké, laat ons even terugdenken, want het is best iets waar we een beetje, een moeilijk iets natuurlijk, omdat, ja, laat ik het maar zo zeggen, om het aan te nemen. Dit is gewoon een moeilijk stukje om aan te nemen. Ja, het is wel zo, het staat er, en ga zo maar door, hè. Maar, als God je nu iets geeft, wat doe je daarmee? Aannemen. Nou, veronderstel dat je ergens ontzettend veel last van hebt. En hetgeen waar je ontzettend, dag aan dag zit je te tobben met die persoon, want och, dat is zo'n lastige vent of vrouw of wat maar maar zijn. En die, oh, die kom je nog iedere keer tegen ook, hè. Je zegt, ik denk dat ik ga verhuizen, hè. Van Australië of Nieuw-Zeeland, ver genoeg weg, hè. Als ik daar maar van, als ik nog een keer zo'n buurman, buurvrouw of weet ik wat krijg. En nu geeft God ons iets dat zo mooi is. En dan hebben we eigenlijk een van de mooiste dingen. Het mooiste is dat we verlost mogen zijn. Nou, er zijn twee dingen die moet je nooit vergeten. En dat is, je bent verlost door het bloed van het Lam. En je bent geheiligd door de Heilige Geest. Twee dingen. Helemaal door het Oude Testament. Je ziet altijd, alles werd besprenkeld met bloed. En het werd gezalfd met zalf. De heilige olie van God. Nou, dus die twee dingen. Nou, maar je zit eigenlijk nog op die, dan ga ik hem even noemen. Die mens waar je zoveel last van hebt, hè? Je zit op die oude mens vast. En wat ga je daarmee doen? Nou, daar ben je al jaren mee bezig om er iets aan te doen. En je hebt je voorgenomen met nieuwjaar, ik ga dit doen en dat doen en geen doen. En je bent 3 dagen of 3 weken verder en het is weer een puinhoop. Het gaat helemaal niet, het gaat nog minder dan ooit tevoren. En ga zo maar door. Je gaat iets anders doen, je hebt andere plannen en nu moet het beter gaan. En het werkt nog niet. Klopt? Ja. En God die geeft een simpele oplossing. En dan lopen we zomaar voorbij. Wat is nou eigenlijk de oplossing? Dat als hij zegt, dan ga ik het even zo zeggen, als God zegt dat deze oude man begraven is, gestorven is en begraven is, dan is het God zijn probleem, niet mijne. God doet het nieuwe leven leven en de oude, dat is zijn probleem, niet de mijne. Die oude man heeft nog nooit iets goeds gedaan. Ik kan er niks goeds van verwachten. En als ik er nou mee ga zitten knoeien, dan wordt het helemaal een bende. Dan wordt het erger op erger op erger. Ja? Klinkt niet erg overtuigend, maar goed. We gaan mee. Hè? Ziet? Nou is het helemaal God zijn verantwoording. En niet de mijne. Maar dat moet wel bewust zijn natuurlijk. Ik kan dus bewust niets met deze man doen. En dan zegt God tegen me, kom. Waarom zit je toch zo met die oude man? Daar kan alleen ik maar voor zorgen. Als jij dat wil doen. Ja jongen, dan blijf je de rest van je leven, blijf je daarmee struppelen. Dan wordt het altijd hetzelfde. Het zal wel beter worden. Weet je wat nou zo erg is? Het wordt niet beter, het wordt nog erger. Naarmate die man ouder wordt, tuin, je gelooft het of niet, wordt hij nog erger. Deze man is nou veel erger dan 30 jaar geleden. Nou, onze gedachte is, hij zou toch veel beter moeten zijn. Je hebt toch zo lang met de Heer gewandeld. En met jouw man wordt niet beter. Vorige week heb ik je iets laten zien. Leanne, heb jij wel eens je vader aardappels zien rooien, of de jongens aardappels zien rooien? Hè? Nou, wat nemen ze daarmee? Die je hebt ze ook zien planten, hè? Ik heb vorige week dat voorbeeld gehaald, maar ik zal het even terugbrengen. Dus je hebt ze ook zien planten. En nou doe je een mooie aardappel de grond in. En dus straks wil je die mooie aardappel er weer uit hebben, hè? Alleen dan is die. Ik heb iemand horen zeggen, die pakte er eens lekker in. Die pakte er eens lekker in, de hand zat er goed in. Wat moet je met deze aardappel? Ja, dat is een oude, zeggen ze dan. Die moet je niet meenemen, die deugt niet meer. Ja, trek je gewoon neus voor op, hè? Ja, die stinkt zo. En wat we zeggen is, de meeste mensen zijn die oude aardappels aan het opbakken. Moet je even over nadenken, hier, hè? Zoeken ze een paar van die oude aardappels op en gaat die eens opbakken. Zou Mike heel blij mee zijn. Ja. Maar het is wel een goede les. Want de meeste mensen zijn met die oude aardappel bezig in plaats van met de nieuwe. En je kunt niet met de nieuwe bezig zijn als je niet van de oude af bent. Als die oude niet begraven is dan. Als je die niet in de grond hebt gedaan. Dan krijg je geen nieuwe. Nou, dat hebben we gelezen in 1 Korinthe 15 vers 36. Hè? En zo zien we dat helemaal rondom ons heen. En nou, is het niet kenmerkend dat hetgeen God zo duidelijk aangeeft, dat we daar zoveel moeite mee kunnen hebben. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat is allemaal gebeurd. Dat is voleindig. Daar kun je niks meer aan toevoegen. En dan ben je bezig om aan een volbracht werk iets toe te voegen. En dat werkt niet, hè. Dat is een gezeur van je welste. En dat kun je frustreren. En terwijl de Heere zegt, wanneer je zo lekker gefrustreerd kunt zijn met jezelf, want dan ben je toch het meest gefrustreerd mee, zegt hij, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Dan ben je dus wel goed belast. Hè? En ik zal u rust geven. Hoe zeg je dan? Ja, maar ik ben er nog niet uit, Heer. Of zeg je dan, hier ben ik, Heer. Ja, het is één van twee, hè? Het is één van twee. Nou, ik heb je vorige week gewezen op een paar punten. Dat ga ik nogmaals doen. En we moeten ze nog een keertje verder uitwerken, maar dat komt ook alweer. En dan lezen we vers 5 van Romeinen 6. Want indien wij met hem één plant geworden zijn. Je moet mij eens één ding vertellen, hoe het mogelijk is om een eenheid te zijn met de Heer Jezus en vast te zitten aan het oude leven. Dat is wel een van de grootste tegenstrijdigheden die je in je leven tegen kunt komen. Dat is een onmogelijkheid. Dat is een onmogelijkheid, Ben. Dat kan niet. Je kunt niet een eenheid zijn met de Heer Jezus en maar met het oude leven bezig zijn. Dus, één van tweeën. Huh? Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En wat komt eerst? Eerst komt de dood. Eerst is hij gestorven, dan heb je het nieuwe leven. Ah, is dat niet geweldig? Nou, kun je één van tweeën doen vanmorgen. Je kunt erover zweten en over denken. En je kunt ermee zitten. Je kunt ermee aan de gang gaan. Dan gaan ze maar door. Of je kunt zeggen, prachtig, dank u Heer. Ja, er zit een hoop verschillen hoe je iets opneemt, hè. Ik krijg iets van de Heer, wat zeg je dan? En even kijken hier. Ik weet niet hoe het allemaal werken moet. Maar. Dan komt die bok weer aan. Komt die bok weer aan, hè? Je kent toch die bok wel? Ja? Het woordje maar in het Engels is but. Je weet toch wat een bok doet, hè? Die buts, die buts, die buts. Zo, iedere keer als je het woordje maar tegenkomt, dan zeg je maar but. Oh, dan komt die bok weer aan. Ja. Sommige mensen zijn erg bokkig hoor. Nou, eerst de dood, dan de opstanding. Eerst de sterven, dan het leven. Dus ik heb het nieuwe leven ontvangen. Hoe is het dan mogelijk dat ik met het oude bezig ben? Ik zou wel zeggen gebrek in mijn opvoeding. Mijn geestelijke opvoeding dan natuurlijk. Ja. Hey, ik heb dus iets aangenomen, maar ik heb er een deeltje van aangenomen. Dat kan nog niet. Het is één geheel. En nu komen we aan het juiste woordje. Vers 6. Dit wetende, dat onze oude mens, dat kan niet. Dat kan toch niet? Verklaar dat eens. En het was stil. Ja, kun je niet verklaren, hè? Nee. Moet toch nadenken, eigenlijk hoe bijzonder dat God is, hè? Wat dit allemaal doet, en dat hebben we net gelezen, dat het tot de heerlijkheid van God is. En als we in ons denken maar nooit vergeten dat God alles doet tot zijn heerlijkheid. Dan zijn we er dan, dan is het eenvoudig, hè? Ja, je zegt natuurlijk, daar snap ik niks van. Nee, dat doe je ook niet. Maar het gaat er ook niet om, of dat je het begrijpt. Het gaat erom dat het tot de heerlijkheid van God is. En hier is een leven. En dat wordt gesteld tot de heerlijkheid van God. Jouw leven is de bedoeling dat het gesteld wordt tot de heerlijkheid van God. En dan zeg je, 2000 jaar geleden ben ik gekruisigd met de Heer Jezus Christus. Ja, dan kun je natuurlijk zo gaan zeggen, ja, maar dat is niet mogelijk. Of je kan zeggen, dat is prachtig, Heer, dank u dat u zo vroeg aan mij gedacht hebt. Ja, dat zijn twee verschillende gedachten. Wanneer begon de Heer aan jou te denken, Lianne? Vorig jaar. Nee, nou, 15 jaar geleden. Nee, in ieder geval nog een jaar daarvoor. He? Hoe ver daarvoor? 2000 jaar geleden. Nee. Voor de grondlegging der wereld. Kan je dat vatten? Ik niet, want dat is buiten mijn tijd. Dat is eeuwigheid. Dat is niet tijd, dat is eeuwigheid. Dus dat kunnen wij niet vatten. En dat is ook helemaal de bedoeling niet dat we het vatten. Het is de bedoeling dat we zeggen, dank u Heer, dat is tot uw heerlijkheid. Hoe is het mogelijk? Geen idee van. Hoe is het mogelijk? Dat je een van de meest schurkachtige mensen hebt. En je knielt samen neer. En het volgende moment zijn ze kind van God. Hoe is het mogelijk? Weet ik niet. Hoe is het mogelijk dat jij hier bent vanmorgen? Weet ik niet. Dat is wel een werk van God. Ik ben blij dat het niet mijn werk is. Want er zou het niet veel zijn. Nee, dat is God. God is zo goed dat hij zo met je bezig is. En dan moet je weten. Dan zegt hij hier in vers 6. Dit wetende. Ik moet deze dingen gewoon weten. Dat het bij God gebeurd is. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Nou, dat is 2000 jaar geleden. En dan zegt hij ook de reden op dat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Nou, dan lezen we even verder. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Nou, zie je hoe het allemaal gaat? Dat is heel, heel vervolgd zo. Indien of sinds we nu met Christus gestorven zijn. Moet je kijken, die drie woordjes. Zo geloven wij. Of zullen we het een beetje meer persoonlijk maken? Zo geloof ik. Ga je dat dan neerzetten? Zo geloof ik. Hey, ga je dat dan neerzetten? Zo geloof ik. Zo en niet anders. Ik zou wel eens vragen, wat is daarop uw antwoord? Ja, dat antwoord leek nou 44 jaar geleden, maar dan moet ik even te zijn, is dat ook, hè? Wat is daarop uw antwoord? Ja? Goed. Ik moet zeggen, I do. En ik zei, yes, yes. Ja, ja. Ik wou het niet mislopen, in ieder geval. Hè? Dat tijd geleden, hè? Jongens, nog te toch. Ja, het wordt toch nog beter. Hè? Nou, dus je ziet het. Zo geloof ik. Ga je dat erin zetten? Ga je dat ernaast zetten? Zo geloof ik. Hè? Met een wijze? Zo geloof ik. Hier staat het, dat geloof ik. Dat wij ook met hem zullen leven, maar het is wel eerst gestorven. Wetende, dat woordje wetende. Weet je dat? Wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden, niet meer sterft. Hé, hey. Hij gaat niet meer sterven. Nee, dat is gebeurd. De dood. Er is in, we konden natuurlijk weer heel wat tijd besteden aan Romeinen 5. En daar heb je 5 koningen. Hier zie je er ook heen. De dood heeft geheerst. Koningen heersen, hè? Dus dat is een koning. De dood is dus een koning. Maar wat is die andere koning? Dat is de koning genade. Genade Gods oneindig groot. Ver boven ons verstand. Probeer het niet te begrijpen. Dat is juist genade. Dat is koning genade. Overvloed van genade. Allemaal genade. Niks anders dan genade. Is dat niet geweldig? Hè? Waaruit genade leven. Genade op genade. En wij allen hebben genade ontvangen. Geweldig. Wat doe je daarmee? Hij zegt in Romeinen 5 zegt hij in, we staan in genade. De genade waarin je staat. Moet toch denken aan die mensen die zo'n dorst hadden. En ze stonden in het water. Alles wat ze te doen hebben is drinken. Moeilijk, hè? Probleem met te denken. Dus ze gingen dood van de dorst. Kan gebeuren. Ik heb ook gehoord van een schip. Dat zat in. En dat zijn een ander schip. Kun je ons helpen? We hebben water nodig. Water, water. We sterven. We hebben geen water. Hij zegt, schep dan het water op. Hij zegt, je zit midden in de Amazone. Je zou doodgaan van dorst en midden in het water zitten. En de Heer Jezus is de fontein des levens. Hij is de bron. Je zat toch doodgaan van dorst. Je zat toch vergaan van honger. En hij is brood des levens. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ja. Water, water, water. Genade. Genade. Allemaal genade. Hé, je staat in genade. Vindt het moeilijk om genade te krijgen? Je staat erin. Is toch wat eigenlijk, hè? Heb je genade nodig? Je staat erin. Ja. Heb je kracht nodig? Ja. Ik ben heel zwak. Huh? En wat zegt hij? Hij geeft de moeder kracht. Moe. Uitgeput. Hij geeft je kracht. Huh? Isaiah vertelt dat zo mooi. Hè? In het 40ste hoofdstuk. Prachtig is dat. Heb je wijsheid nodig? Oh, je zegt ik heb eigen wijsheid. Wij zijn nodig, hè? Wat zegt Jacobus? Je hoeft er maar om te vragen. Je hoeft er maar om te vragen. Dan heb je liefde nodig? Romeinen 5, wat zegt hij? Hij zegt, de liefde wordt uitgestort in je hart door de Heilige Geest die je gegeven is. Oh, geliefde. Alles is gegeven. God staat er. En die wil geven. Wat zeg je? Oh, ik zou het eerst eens even bekijken. Zie hoe het allemaal in elkaar zit. Zie of dat wel goed genoeg is. Kan ik het nog zo aanhebben? We zitten er toch mee, mensen. We zitten toch in de war, hè? En God die geeft het, Marco. God die geeft het. God die geeft het. Oh, zijn die mensen toch langzaam om dat aan te nemen zitten, hè? Nee.
Ga je
Maar ze geloven haast niet, hè? Daar zit in de kneep. Hè? Ze geloven haast niet. Oké, hier wil ik nog even in de beëindiging hier. We kunnen nog wel een uurtje verder gaan, daar gaat het niet over, maar want we zijn natuurlijk nog niet, lang niet klaar. Maar één vers wil ik toch even nog iets over zeggen, dat is vers 11. Want er is het tweede punt, het eerste punt is weet, het tweede punt is reken dat het zo is. En daar wordt een hele moeilijke, een hele grote fout bij gemaakt, vers 11. Alzo ook gelieden houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Want nou zijn er mensen en die zeggen, ik moet me dood houden, als dood houden. Ja, nou dan kun je gang maar aan, want dat lukt je van je levensdagen niet. En diezelfde mensen zitten dik in de knoop, want die krijgen dat nooit van elkaar. Je als dood houden, nee, dat gaat niet, zo werkt het niet. Nee, veronderstel, dan komt een beer op je af. Nou, ik hou me dood. Ze zeggen dat dat werkt, maar ik geloof het niet. Ik heb het nooit geprobeerd, ik ga het ook niet uitvinden. Maar nee, dat werkt niet. Nee, God die heeft dat werk gedaan. Daar gaat het om. Daar zit het hem in. Het is niet dat ik me dood ga houden. En nu, dan ben ik net als die, hoe heet het die ook weer, Lenny, die... De Kwekers, heb je van de Kwekers gehoord? Ja, die komen samen ook en die gaan zitten. En als de geest niet beweegt, dan gaan ze na 2 uur ook weer zo weg. Maar die kunnen zich heel strak houden. Dus er was ook iets aan de hand en toen zei een meisje zei tegen zo'n vrouw, zeg, nou je hou je ook goed in deze situatie, dat je hier niet boos op wordt. Ah, zei ze, maar je ziet het koken van binnen niet. Oh, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat God ons rust geeft. Vrede geeft. Wat de situatie ook rondom ons heen. Wat er gebeurt. Nee, God die moet. Dat is Gods zaak. Niet de onze. Daar kun je niet jezelf aan. Want je kunt niet zeggen. Oh, dan ga ik rustig zitten. Nee. Ja, nee, God die geeft rust. God die vervult je met rust en vrede. Want de Heer Jezus is onze vrede. Hij is onze rust. Hij is alles in allen. En het is dus helemaal een zaak van de Heer Jezus. En de Heer Jezus vult haar leven. En als de Heer Jezus je leven vervult, dan is het goed. Probeer je het zelf? Nou, dan is het een fiasco voordat het begonnen is. Laat ik u dat mededelen. Dan hoef je daar vast niet aan te beginnen. Dus dat deze punten. Weet, reken dat het zo is. We hebben... In het vervolg hebben we ook nog het vierde punt, het derde punt is, en stelt, dat is in vers 13, dat komt daar 3 keer voor. Het komt ook voor in vers 16 en in vers 19, stelt uw leden. Hè? Dus dat is het volgende. Het vierde woord is gehoorzaamheid. En dat komen we tegen in vers 16 en 17, zodat je dat ook van tevoren nog kunt doornemen. En dan in vers 18 en vers 22 is het vrijgemaakt. Zie je? Dat woordje is daar vrij. En wanneer de zoon je vrijmaakt, dan ben je waarlijk vrij. Zullen we de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, het is een wonder van uw genade dat we zo samen mogen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat we uw woord mogen hebben. Dat we mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt, Heer. Dat we deze dingen mogen weten. Dat we mogen geloven, erop rekenen dat ze zo zijn. Dat het waarlijk zo is, omdat u het zo gezegd hebt. Vader, dat we ook mogen zien, Heere, dat we onszelf aan u mogen geven. En Vader, dat we zo mogen gehoorzamen. En dat we mogen leven in het leven dat vrijgemaakt is. Vader, wij geven zo deze zaak in uw handen. We bidden dat een ieder dat ook persoonlijk doet. Zich gewoon overgeven en zeggen, Heere, neemt gij mijn leven. Vader, wij zeggen u dank voor wat u daarin doet. En we weten, Heere, dan is het goed. Zo dragen we dan ook deze morgen ieder aan u op. En bidden zo, dat door deze week, Heere, we mogen weten gezegend te zijn. In de Heer Jezus Christus in de hemel. Vader, wat een wonder van genade. Wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.